90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Hoi, mijn naam is Debbie Gerritsen. Ik heb de leukste baan op aarde, geweldige vrienden, een lieve familie en de knapste poes van Nederland. Kortom, ik ben gelukkig. Maar die grote liefde dan? Tja, die grote liefde. Als kind dacht ik altijd dat ik, net als mijn ouders, de ware liefde zou vinden en daarvoor altijd bij zou blijven. Huisje, boompje, beestje. Maar past dit eigenlijk wel bij mij en zo niet, welke relatievorm dan wel? Een open relatie, een latrelatie of blijf ik gewoon lekker single? In deze podcast ga ik op zoek naar de liefde en praat ik met experts en bekenden over de tradities, taboes en clichés. Welkom. Ik zit tegenover cabaretier Kirsten van Tijn. In het beeldschone Sint-Michielsgestel. Het is bijna een bekkenbreker.
Ja.
Naast jou ligt een hele lieve hond. En je hebt een hele mooie kerstboom staan. Het is een supergezellig huisje, zit ik hier. Kirsten was nog maar een paar jaar samen met haar vriend Jelle toen ze over de oren verliefd werd op Bibi.
Ja.
Inmiddels heb jij een relatie met beiden. En jij maakte daar een theatervoorstelling over. Heel bijzonder. Bijzonder dat je het... De vorm is bijzonder. En daar wil ik het graag met je over hebben. Maar dat je er een theatervoorstelling over maakt, vind ik ook heel bijzonder. Vind ik echt lef hebben.
Dankjewel.
Nou ja, superveel dank dat ik hier mag zijn. En dat jij hier open over wil praten. Ik denk dat dat supergoed is. Mm. Eigenlijk met de deur in huis. De kerst. Feestdagen staan voor de deur.
Oh god.
Familie, eten. Hoe gaat dat bij jullie straks?
Tot nu toe, de afgelopen 5 jaar, is dat eigenlijk nooit een probleem geweest. Want zij gaat altijd skiën met haar familie, met de kerst. Dus het is een heel saai antwoord. Maar ook dit jaar is ze er niet.
Nee.
Dus ik hoef niet te kiezen. Het zijn niet 5 kerstdiners in 3 dagen tijd.
Nee, maar stel je voor dat dat wel zo zou zijn. Hoe zou dat praktisch zijn? Want je woont samen met Jelle.
Ja.
Jouw vriendin woont niet hier, woont in
Antwerpen.
In Antwerpen. Want hoe zou dat anders gaan? Zouden jullie met z'n drieën kerst vieren?
Oh god, dat is een pittige vraag meteen. Ik denk niet dat we met z'n drieën... het zou kunnen.
Mm-hmm.
Het grappige is, ik ben 3 januari jarig.
Oh.
En dat gaan we waarschijnlijk wel met z'n drieën vieren. Dat ik zei, maar dat is ook gewoon... Antwerpen is nog open, hè? Dat we waarschijnlijk lekker uitgebreid uit eten willen in Antwerpen. Maar ik heb het in het begin heel erg met z'n drieën willen doen allemaal. Maar zij zijn niet met elkaar.
Nee.
Ik ben met beide. En daarin heb ik op een gegeven moment ook wel de krampachtigheid gevoeld vanuit mij. Mm-hmm. Alles met z'n drieën te willen doen. En dat ik dat veel beter kan verdelen. En dat dat ook gezonder is voor beide.
Ja. Want heel even terug naar het begin. Want dan zullen de luisteraars misschien niet allemaal snappen. Jij had een relatie. Je werd verliefd. En toen dacht jij... Fuck. En nu?
Ja.
Wat ga ik doen?
Precies dat.
Ja. En toen?
Nou, het ding was... ik was dus al met Jel en Jelle. Wij hadden een hele stabiele relatie. En toen kwam zij ineens. En waar ik zelf meteen heel bang was. En dit kan niet en dit mag niet en dit bestaat helemaal niet. Ik zag echt water branden. Van je kan niet met iemand zijn. Weet je, als het niet goed gaat. Je kan 3 dingen doen. Je kan weggaan, je kan vreemd gaan of je kan het aangaan.
Ja, precies.
En... doordat hij mij alle ruimte en vertrouwen gaf met ga het maar aan... in plaats van dat je het weg gaat duwen. Want dat deed ik in het begin wel. In het begin duwde ik haar ook weg. Omdat ik gewoon niemand om me heen kende die dat had. Ja, 5 jaar geleden werd er ook echt niet over gesproken. En omdat hij mij zoveel ruimte gaf daarin... kon dat gaan groeien met haar. Waardoor ik op een gegeven moment gewoon een volwaardige relatie had met haar. En kon ik dat beide aangaan. Maar daar zijn... daar is heel veel tijd overheen gegaan.
Ja.
Vooral vanuit mij met alle problemen daarvan zien. Eigenlijk stonden er al vrij snel 2 hele sterke pilaren naast mij die zeiden, we zijn er allebei.
Ja.
En ik was alleen maar, ik moet kiezen.
En welke, ja, want welke problemen voorzag jij? Wat waren jouw grootste beren op de weg?
De buitenwereld. Ja. Dus ik was meteen, ik wist niet hoe ik dit aan mijn familie überhaupt of aan vrienden. Ik heb ze ook vrij snel. Dat zeg ik ook in de voorstelling. En mensen denken dat dat verzonnen is. Maar ik heb ze een contract laten ondertekenen. Van geheimhoudingsplicht. Ja, ja. Omdat ik zo bang was. Ik was 27.
Nou, ik vind het ook heel lief.
Ja. En ook omdat ik net begon als theatermaker toen. En ik dacht, dit mag niet naar buiten komen. Want wat gaan mensen wel niet denken? Mm-hmm. En dat hebben ze ook allebei liefdevol ondertekend. Zo van, nou ja, oké. Ze hebben echt mijn tijdspad daarin gevolgd. Met hoe ik daaraan zou wennen. Dat ik een relatie had met een man en een vrouw. Het grappige was op een gegeven moment een vriendin van mij. Die ook met een vrouw is. En die zei, oh god, nu moet je dubbel uit de kast komen. En je bent met een vrouw. En je blijft ook met hem.
Ja.
Toen ging ik weer een jaar langer mijn mond houden. Dus ik had gewoon allemaal obstakels. En op een gegeven moment was ik ook een soort manager. Dus ik dacht dat ik mezelf 50-50 moest verdelen over beide. En totdat ik op een gegeven moment gewoon geen procent voor mij overhield. En echt een soort van niet wist hoe ik dit ging overleven. Mm-hmm. En dat ik toen ook haar weer ging wegduwen. En zeggen van dit kan gewoon niet, dit bestaat niet. Ook omdat ik dus ging zoeken in boeken, films, docu's. En dat ik niemand vond die op mij leek, nee, daarin. Dus dat ik ook gewoon de hele tijd maar mijn hoofd, mijn, ja, ik ben opgevoed in een heteronormatief systeem. Met je moet kiezen. Mm-hmm. En zij waren daar al veel verder in.
Ja, dat is toch best heel bijzonder.
Mega bijzonder.
Ja.
Ja, en zij hadden dus ook alle tijd met mij.
En hebben zij allebei nooit gedacht, oké, je moet, er moet iets veranderen? Of hebben ze allebei, is er geen enkel moment geweest dat ze dachten, je moet toch kiezen, want het loopt niet goed zo?
Tuurlijk wel, ja. Ja, dat is ook een heel proces waar je met z'n drieën doorheen gaat.
Ja.
Wat ik ook zei in het begin, wilde ik alles krampachtig met z'n drieën. Wilde ik iedereen ook tevreden houden. En dat 50-50 verdelen, terwijl zij woonde toen in Brussel, is actrice. Wij moesten echt planningen maken op een gegeven moment. En ik woonde al met hem. En daarin moest ik ook zoeken in die verdeling of in hoe dat dan gezond bleef ook. Maar op een gegeven moment was het ook omdat niemand wist van ons dat mensen dachten, oh, heb je Kirsten weer met dat nichtje? Als we wel ergens met z'n drieën verschenen.
Ja, was dat jouw verhaal?
Nou, niet nichtje, maar wel dat heel veel mensen op een gegeven moment dachten van, waarom is zij daar toch altijd? En waarom is ze er altijd bij? En dat ik op een gegeven moment aan haar voelde dat het heel pijnlijk was dat zij niet bestond voor de buitenwereld.
Ja, ja.
Dus dat je liefde op een gegeven moment van de daken wil schreeuwen. En dat je liefde op een gegeven moment wil delen en voorstellen. Dit is mijn vriendin.
Ja.
En dat liet ik niet heel lang niet toe.
Nee. Je hebt dat 3 jaar verborgen gehouden. Wat heeft het je gebracht nu je eigenlijk, hey, want je hebt een theatervoorstelling gemaakt.
Ja.
Je praat er veel over, hartstikke goed, denk ik.
Want ja.
Volgens mij ben je echt een voorbeeld voor veel vrouwen, veel mannen, veel mensen. Wat heeft het je gebracht?
Nou, het grappige was, op een gegeven moment ging ik langzaam tegen vrienden dit vertellen. Eerst echt in mijn dichte omgeving. En toen zag ik echt ogen veranderen en hersenpannen openbreken van, is dit ook een mogelijkheid?
Oh ja.
En er kwam heel veel interesse en er kwamen heel veel vragen in plaats van een oordeel. Want ik was dus bang voor dat oordeel. Maar dat oordeel zat dus gewoon keihard in mijn eigen hoofd. En ik ging daar steeds meer over praten. En die verandering die ik in mensen zag, dus in plaats van dat ze het veroordeelden, zag ik een extra mogelijkheid bij hen. En gingen mensen ook in hun eigen relatie het gesprek aan. Ja, waren er vrienden hier bij ons aan tafel die meteen met hun geliefde in gesprek gingen van, zou jij dat kunnen? Mm-hmm. En dat je, ja, nou, misschien zou dat wel. En dat ik hele relaties zag openbreken. Dat ik dacht, oh wauw, ik moet dit helemaal niet geheim houden. Ik moet hierover gaan praten.
Ja.
En dan is het natuurlijk nog een stap om daar een voorstelling over te maken.
Ja.
Maar het was mijn regisseur die op een gegeven moment zei, het lijkt alsof je het slachtoffer bent van je liefde door het geheim te houden. Zou je niet van je zwakte je kracht moeten maken? Hallo, er staan twee mensen naast je. En wat voor mensen? Mm-hmm. Je hebt twee prachtige mensen naast je staan. Ga daar eens trots op zijn. En ga daar eens voor uitkomen. En dat duurde natuurlijk heel lang. Maar in de theater is het natuurlijk alles wat onder tafel ligt, moet uiteindelijk op tafel.
Ja.
En toen ik daar langzaam ook weer met mensen en makers over ging praten, zat daar gewoon ineens een hele voorstelling in. En daarin een thema wat nu, wat volgens mij heel erg van nu is. Of tenminste,
ja, het is heel urgent, ja. Ja.
Urgent, ja. Die urgentie voelde ik ineens om het te maken, om anderen te helpen ook bijna.
Ja. Nou ja, wat alles wat onder tafel ligt, moet eigenlijk boven. Niet alleen de theaterwereld, we moeten het eigenlijk overal boven tafel proberen te krijgen.
Ja.
En je zei eerder, je was bang voor de oordelen. Welk oordeel velde je zelf over jouw situatie?
Nou ja, toch dat opgevoed zijn in een zorgvuldig ontworpen systeem. Mm-hmm. Wat bestaat uit twee mensen. Een relatie bestaat uit twee mensen. Dus gewoon dat mensen me zouden, nee, niet uitlachen, maar gewoon echt zo van, ja, maar dit kan toch niet? Dit bestaat toch niet? En alle vragen op me afgevuurd zou krijgen met wonen, met kinderen. En weet je wel, gewoon waar je soms, als je gewoon met één partner bent, al de vragen, de verwachtingen op je afgevuurd krijgt, mm-hmm, van samenwonen, kinderen. Alles wat normaal is gemaakt, of wat de verwachtingen zijn. Ik dacht, die krijg ik keer 10 op me af.
En gebeurde dat?
Nou, dat gebeurde wel, maar omdat ik er zelf denk ik al zo sterk in was. Dat was laatst aan mijn vriendin dat. Die zei, wij hebben ook in 3 jaar tijd zo veilig geleefd. En zo'n hoe zeg je dat? Ik wil zeggen een idioompje. Hoe noem je dat nou?
Dat je zo'n besloten
bubbeltje zat. Ja, zo'n bubbeltje, zo'n, mm-hmm, veilig. En dat we natuurlijk het moment dat ik ermee naar buiten ging, dat we ook weer meer gesprekken met z'n drieën hadden. Van hoe gaan we dit nou weer aan, weet je wel? Dus we hadden ook een soort veiligheid gecreëerd om binnen te leven. Maar we moesten wel, of tenminste ook voor de gezondheid van de relatie, naar buiten.
Ja.
Dus het is de hele tijd heel dubbel geweest. Ja. Maar ik ben nergens zo veroordeeld als dat ik dacht.
Nee.
Ik ben nergens zo veroordeeld als dat ik mezelf heb veroordeeld.
Ja.
Dus dat was ook echt ongezond, hoe ik dat heb gedaan.
Ja.
Schaam ik me ook voor achteraf. Dat ik denk, ook richting mijn vriend en vriendin, van hoe hard ik ben geweest. Naar mezelf, maar daardoor ook naar beiden.
En hoe reageerden jou of jullie families eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat, zeker voor een wat oudere generatie, die heel erg, de heteronormatieve samenleving nog wat hoger in het vaandel hebben staan. Hoe reageerden jullie familie?
Waarin ik zelf 3 jaar heb kunnen wennen, dacht ik ook, ik ga mijn kaders niet, nu ik ineens helemaal oké ben, bij jullie op je dak gooien.
Nee.
Dus ik heb dat heel voorzichtig gedaan. We hebben dat alle 3 heel voorzichtig gedaan. En dat heeft tijd nodig ook. En ook dat ik die tijd aan hen wilde geven. En ook niet van, morgen neem ik er mee. En jullie wennen er maar aan. Dus ik heb nergens, ook in mijn voorstelling doe ik dat niet, ik heb nergens de activist willen zijn. Of met mijn vuist in de lucht. Dit is zo en nu deal with it. Mm-hmm. Weet je wel? Dus we hebben dat heel veel tijd gegeven. En ja, op dit moment is het heel oké. En rustig. En ben ik eigenlijk heel
fijn,
dankbaar. Maar het is niet zo dat ik, dat ik de deur bij haar plat loop. Maar ze komen dan wel naar mijn voorstelling, haar hele familie.
Ja.
Dat vind ik wel echt super bijzonder.
Nou, enorm bijzonder, ja.
Ja, en dat ze dat verhaal dan willen aanhoren. En dat ze na afloop nog wat drinken. En weet je wel, maar het heeft wel tijd nodig.
Mm-hmm.
En ik snap ook van alle kanten, van alle 3 de families, dat wennen is ook. Want ja, voor de familie van mijn vriend heb ik ineens ook een vriendin. Dus is hij niet goed genoeg?
Ja.
Dat is natuurlijk een beetje,
dat is aan die kant het vooroordeel of het oordeel.
Nou ja, dat is wat ik zelf geef weer.
Ja.
Mijn hoofd.
Ja.
Nee, dat was wat ik zelf dacht, dat gaan zij denken.
Ja. Ja.
Maar dat was dus helemaal niet zo. Zijn familie heeft heel liefdevol gereageerd. Voor haar familie is het natuurlijk, er is nog iemand anders, een man. Terwijl zij al haar hele leven alleen met vrouwen is, ja. Snap je? Dus,
oh, is dat wel goed voor je? Wees voorzichtig.
Ja, dat. Ja. En mijn familie kreeg er ineens een schoondochter bij, bij wijze van spreken.
Ja.
Hoe deal je daar dan weer mee? Ja. Dus wat ik zeg, ik heb het niet neergekwakt. Ik heb dat heel voorzichtig gedaan. En dat geef ik nog steeds de tijd om dat samen te krijgen, laat maar zeggen.
Ja.
Ja.
Want je zei, je zegt ook in je voorstelling in een interview dat ik lastig vind. Je vindt het lastig om in een hokje geduwd te worden, maar dat vindt denk ik iedereen lastig. Daar gaat eigenlijk jouw voorstelling vooral over, hè? Over dat hokjes duwen. Toch is het heel prettig als er een naam aangegeven wordt. Snap jij dat? Of denk jij nou?
Ja. Nou, in het allerbegin was ik daar heel erg op tegen. Mm-hmm. Dus uiteindelijk heb ik ook een voorstelling gemaakt die eindigt op de Gay Pride, waarin ik van bootje naar bootje hobbel omdat ik nergens welkom ben. En op de lesboot mag ik niet, want ik heb ook een vriend.
Ja.
Weet je wel, dus ik weet niet waar ik bij hoor. En uiteindelijk pleit ik voor bootje Kirsten. En dat is wel nog steeds wat ik voel, bootje Kirsten. Mag het ook gewoon Kirsten zijn. Maar ik snap nu heel erg, ook voor interviews of dat het woord polyamorie gebruikt wordt en dat ik dat moet omarmen. Maar in het allerbegin vond ik dat een heel lastig woord. Weet je, ik ging dus googlen naar wat ik dan was of wie ik dan was. En dat was dan polyamoureus.
En wat vond je dan?
Ja, hele geseksualiseerde, ordinaire dingen.
Ja.
Sekteachtig swingergevoel.
Ja, ja.
Ik zag niemand waar ik op leek. Ja, dat is heel. Maar dan denk je ook meteen, dat is het dus
maar
niet.
Maar het wordt natuurlijk ook meteen geseksualiseerd.
Ja.
He, want ja, het hele idee wordt geseksualiseerd.
Ja, men denkt dat ik de hele dag trio's heb.
Ja. Dat is zo, god. Jammer, nee.
Of weet je, dat is het ook met polyamoureus. Dat je natuurlijk meerdere relaties hebt. Maar dat er soms ook 5 of 6 zijn. Of weet je wel. En ik voel gewoon, ik heb een monogame relatie met twee mensen.
Ja. Maar het idee, hè, je ging googlen en je zag alleen maar Bachwan-achtige aanhangers die of hele rare, weirde types, of hele heftige types.
Ja, en dat is, ik heb een lied in mijn voorstelling, Leven en Laten Leven. Dus Leven en Laten Leven. Alleen, het was niet waar ik me in herkende. Of het was niet waar ik op leek. En dat is gewoon het ding van dat ik water zag branden.
Ja.
Ik dacht gewoon, dit bestaat niet in mijn wereld.
Nee.
Terwijl ik ook van Amsterdammers heb gehoord, oh joh, dit is hier al veel langer gaande.
Oh ja.
Maar ik voel me ook niet dom omdat ik uit een dorp kom. Weet je wel, dat ik denk van, dus ik heb die hele Amsterdamhoek gemist.
Ja, goed, en Amsterdam is de wereld ook niet. Dus het is
maar daar wordt
zelf.
Er ook niet op die manier open over gesproken. Nee. Het is nog steeds een taboe. En ik merk wel dat ik er dus steeds meer opener over kan gaan praten. En dat het steeds meer geaccepteerd wordt. Ja. Alleen, waar ik zei, ik heb me er ook voor geschaamd. Moet ik mezelf ook niet zo hard voor mijn kop slaan. Omdat ik letterlijk, het is blijkbaar heel moeilijk of belangrijk om je te kunnen identificeren.
Mm-hmm.
En ik keek op een gegeven moment de serie Anne Plus. En daar werd dan op een gegeven moment ook een stel in voorgesteld die dan 2 vrouwen had. En dat was voor het eerst dat ik dacht, het bestaat dus. Mm-hmm. Ik dacht gewoon echt, het bestaat niet. En hoe ga ik dat dan
vormgeven en vertellen? Ja, ja.
En er is blijkbaar een woord voor.
Ja.
Alleen het was niet dat ik dat woord adopteerde en dat ik dacht, ik ben Kirsten, ik ben polyamoureus. Maar dat was ook grappig wat je zegt over die hokjes. Weet je, het was natuurlijk eerst, ben je dan nu ineens lesbisch? Nee, ben je dan nu bi? En als het uitgaat met haar, ben je dan weer hetero? Of als het uitgaat met hem, dan ben je dus wel lesbisch.
Oh, het is helemaal heel moeilijk bij te houden, hè?
Ja, of op een gegeven moment werd ik de praktiserende bi genoemd. Omdat ik het dus met een man en een vrouw tegelijk ben. De praktiserende polyamoureuze bi. Ja, ik kan me er allemaal niet mee identificeren. Ik vind het gewoon lastig.
Ja.
Dus.
Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen, veel van dit soort termen zullen ook heel veel. Maar ik bedoel, ik denk dat mijn ouders in Raalte ook denken, wat bedoelen mensen hiermee? Ja. En dat snap ik ook heel goed.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook ingewikkeld als je altijd maar één.
Ik wist dus ook gewoon heel lang letterlijk niet wat dingen waren. Op een gegeven moment zei iemand uit het niets tegen mij, jij bent queer as fuck. En dat ik gewoon niet wist wat queer was 3 jaar geleden. En dat dat nu ook alweer veel meer zichtbaar is. Ja. Dus daar pleit ik wel voor die zichtbaarheid.
Ja,
dus daarom praat ik er ook over. Ik voel wel dat activisme. Dat ik denk, oké, laten we het opengooien en erover praten.
Nou ja, je hebt
en
dus
er gezicht aan geven.
Precies, want je hebt rolmodellen nodig om, om je te kunnen identificeren wat het ook dan mag zijn.
Ja.
En ja, het is wel heel goed dat je dat doet, denk ik.
Ja, dat belang voel ik.
Ja, snap ik. Heb jij als kind, had jij wat voor beeld had jij over de liefde?
Ik kom echt uit, ik noem het hetero, high-lo. Ik zat op hockey. Ik had een Olili-sjaaltje, bij wijze van spreken. En ja, dat was gewoon heel helder. Ik met een jongen en... Ja. Dat begon, mijn eerste vriendje was ook van de hockeyclub. Nee. Weet je wel? Dus dat, ja, ik weet het niet. Die meerdere opties waren er helemaal niet voor mij.
Nee. En miste je dat ook?
Toen niet. Nee. Omdat ik gewoon, ja, dat was gewoon het kader, punt. Mm-hmm. En ik was 17 toen ik naar Amsterdam verhuisde. En 18 toen ik op de toneelschool kwam. Toen waren er ineens vrouwen die met vrouwen waren. Maar dat was totaal nieuw voor mij.
Oh ja, had je nog niet eerder...
Nog nooit gezien? Eerder iemand gekend of gehoord of gezien.
En wat voelde je daarbij? Dacht je al...
Ja, ik vond dat heel interessant.
Ja, ja, ja.
Maar niet... Ik was daar niet meteen dat ik dat zelf ook was. Of ging onderzoeken. Dat
nee.
niet. Maar ik vond het wel interessant. Dat weet ik nog wel. Maar dat je als kind letterlijk die opties niet aange... Ja, hoe zeg je dat? Als je daar letterlijk niet mee geconfronteerd wordt... daarom vind ik het zo fantastisch dat ik nu hoor dat kinderen op de middelbare school... gewoon brugklassers sex education kijken tijdens mentoruur. Dat al die opties...
Ja. Dat is een hele toffe serie op Netflix.
Ja, op Netflix. Ja.
Iedereen kijken, sex education. En nog een andere tip krijg je er gratis bij, Big Mouth. Heb jij die al gezien?
Nee.
Nou, die moet je ook echt zien.
Echt?
Ja,
dit
gaat over de puberteit en over wat we allemaal voelen in de puberteit. Maar het is een tekenserie, maar het is wel voor volwassenen. Heel leuk. Maar goed,
ook
dat
op Netflix. Oké, okay, goede tips.
Ja, big
leuk.
Mouth. Ja, sorry, ga verder.
Nee, maar dat ze dus op 12-jarige leeftijd daar al mee geconfronteerd worden. Of tenminste, dat een optie is.
Ja.
En dat palet gezien wordt.
Ja.
En mijn palet was nogal klein. Dus ik werd ik zag het niet.
Denk je dat dat nu ook in high-lo anders is?
Ja, want het grappige was, dat vond ik heel lief. Ik zat bij Nooit Meer Slapen op Radio 1. En toen was ik best wel een beetje negatief over high-lo. En toen kreeg ik van een meisje van 15 een DM van... zou je toch iets liever over high-lo willen spreken? Want het is heel erg veranderd.
Oké.
En ik ben natuurlijk al ondertussen 17 jaar weg daar.
Ja.
Dus ook daar veranderen de dingen. Alleen toen was het gewoon hetero high-lo, punt.
Ja.
Daar kijken ze natuurlijk ook naar dit soort series. En daarom is het zo belangrijk dat een ander plus... dat er ook een Nederlandse serie gemaakt is, weet je wel. Gewoon... voor die, om je te kunnen identificeren.
Ja.
Dat,
ja. En je zei net, ik vind het, ik kende eigenlijk niemand zoals ik. Hè. Er waren er weinig. Ken je die nu wel?
Niet in mijn directe kringen, maar ik ontmoet nu mensen naar de voorstelling. En het leuke is, waar cabaret soms ook gewoon een hoog grijs gehalte heeft in de zalen. Überhaupt theaterpubliek is wat ouder. Heb ik nu ineens super jonge mensen in de zaal.
Oh, leuk. Ja.
Gewoon echt tussen de 14 en de 30. En ik was laatst in de stad Schouwburg in Utrecht. En dat was gewoon, die zaal was uitverkocht met alleen maar jonge mensen. En daarna, ik ben gewoon om 12 uur echt dat theater uitgeveegd. Omdat ik gewoon op een gegeven moment aan een hele grote tafel zat. Met mijn publiek na te drinken en te praten. En ja, dan ontmoet ik zulke toffe mensen. En dan is die herkenning gewoon heel groot.
Ja.
En dan heb ik gewoon bijna een nagesprek van 3 uur, weet je wel. Dat is super dierbaar.
Het klinkt bijna therapeutisch ook.
Ja, bijna wel. Ja, ook voor het publiek. Ik heb dan ook wel mensen die soms dan gewoon nog echt na afloop huilend naar me toe komen. Van eindelijk kan ik me identificeren. Omdat we, denk ik, zo lang hebben gedacht, we zijn gek, snap je? En omdat zo'n geheim waarin vroeger je niet uit de kast kon komen omdat je gay was... En dat is ook, dat heb ik het ook over in de voorstelling. Iemand die heel dicht bij mijn vriend stond. Maar waar ook nog een heel groot taboe op ligt. Dus ik mag niet zeggen wie of wat dat was. Maar die bleek toen hij niet zo lang geleden overleed. homo te zijn geweest, maar altijd getrouwd met een vrouw. En er kwamen stapels liefdesbrieven tevoorschijn.
Ach, ja.
En dat heeft mijn vriend zo geraakt,
ja,
dat hij zoiets had: ik ga jou dat niet aandoen. Ik ga jou niet vragen dit weg te stoppen. Dus volgens mij zijn wij ook een generatie waarbij we niet meer onder die taboes weg kunnen duiken.
Nee.
Dus onze opa's en oma's gingen massaal vreemd. Onze ouders liggen structureel in scheiding. En nu wij. Hoe, ja, gaan wij de liefde vormgeven in de 21ste eeuw?
Ja.
En daar ligt volgens mij een hele nieuwe zoektocht.
Ja, dat zie je, voel jij echt wel zo.
Dat voel ik echt zo, ja. Ja.
Maar goed, je voornemen, zoals jouw vriend heeft gedaan, van nou, ik wil dat niet, ik wil jou dat niet aandoen, dat is één ding. Maar het echt voelen lijkt me ook nog best ingewikkeld, hè? Want hij heeft altijd gedacht, ik heb een monogame relatie met een vrouw. En ik kan me ook voorstellen dat er jaloerse gevoelens zijn geweest bij jou en bij jouw vriendin en bij hem. Hoe gingen jullie daarmee om?
Dat is nog steeds een zoektocht. Volgens mij blijft dat altijd een zoektocht in zo'n constructie. Maar ook eigenlijk in elke relatie is jaloezie volgens mij een onderwerp. En ik geloof heel erg dat dat een oefening is. Dus ik geloof niet dat het ooit weggaat, dat misselijke gevoel of die knoop in je buik. Maar dat je er wel in kan oefenen, in loslaten en in ego vooral. Dat heb ik gemerkt. Dat het bij mij dan heel erg om verlatingsangst gaat. En dat het gewoon echt iets is uit mijn kindertijd. Iets wat daar geprogrammeerd is. En dat ik denk, van mij, hoort bij mij, mag niet weg. Mag niet met een ander. En dat het heel lelijk is, dat gevoel wat dan omhoog komt. Dus jaloezie is een soort beest waar je heel lelijk van wordt. Wat je vooral niet weg moet stoppen. Maar waarvan we ook hebben afgesproken dat je de ander daar de tijd in moet geven. Dus in plaats van dat jaloezie geen plek kan krijgen.
Ja.
Dus jaloezie is lelijk, weg, weg, weg. Nee, laat me even met mijn jaloezie en mijn pijn, want dan kan ik het morgen weer aan.
Ja.
En het klinkt heel simpel en kort door de bocht.
Nou, het klinkt ontzettend volwassen, vind
ik. Maar dat is wel hoe wij het gedaan hebben en nog steeds doen. Want ja, daar moet je mee dealen.
En want wie heeft jou hierin geholpen? Had jij wel mensen ook met wie jij dit kon delen naast je relaties? Want soms heb je gewoon mensen, vrienden nodig met wie je, ja, met wie je relatieproblemen moet bespreken of wil bespreken. Heb jij daar wel handvatten in gehad van andere mensen?
Ja, ik heb wel steeds meer mensen die daar ook zoekende in zijn. Dus waardoor ik daar dat soort gesprekken mee voer. Ook wel vrienden. Ik heb ook heel veel gehad aan het monogame drama van Simone van Saarloos. En ja, ik ben natuurlijk dingen gaan lezen over de liefde. En op gaan zoeken. En en dus ook wel mensen ontmoet die hier al langer een zoektocht in hebben. Maar die ook tegen mij zeiden, ga maar wennen aan dat gevoel van jaloezie.
Ja.
Want dat gaat niet weg. Dat kan je niet. Maar het is wel een oefening.
Ja.
Dus waarin mijn eerste keer echt jaloezie voelen, gewoon ik helemaal doordraaide voor mijn gevoel. Dat ik het echt niet aankon. En dat
weet je nog wanneer dat was? Om wat voor reden?
Nou, omdat op een gegeven moment kom je natuurlijk. Ik denk dat hier mijn volgende voorstelling over gaat. Nee. Weet je, ik ben natuurlijk met beide. En ik zeg ook, dat is tot op heden wel zo, een monogame relatie met twee mensen. Maar op een gegeven moment is er natuurlijk ook een zoektocht bij hen twee.
Je bedoelt samen of apart?
Nee, dat zij daarin ook hun
zoektocht hebben. Ja,
ja, en net als dat.
Net als dat jij dat hebt gedaan. Destijds,
net als dat ik dat heb gedaan. Of weet je, dat in elke relatie wel eens om de hoek komt kijken dat er iemand is. Of dat je door iemand geraakt wordt. Of dat iemand verliefd wordt. En in plaats van dat dan ook weer een geheim is. Daar hebben wij natuurlijk wel van geleerd. Of dat je dat wegstopt. Of dat je dat stiekem doet. Pleiten wij wel voor dat gesprek aangaan.
Ja.
Alleen dat is altijd moeilijk voor de ander. En dan kan je. Ik schrok toen wel van mezelf in hoe die verlatingsangst, hoe gegrond dat is. En hoe dat dus blijkbaar geprogrammeerd zit als kind van speelgoed van mij, weet je wel. En hoe meer ik dat onder ogen zie of durf aan te gaan. En dat gesprek ook, want dat is wel het. Als je het hebt over een polyamoreuze relatie. Je bent. je hebt met twee spiegels te maken. Weet je wel, je relatie is altijd je spiegel. Ik heb er met twee te maken, continu. Dus het is super, je leert heel veel van jezelf. En dat is ook fucking confronterend. En soms helemaal niet leuk. Dus,
nee, ja, het is ongelooflijk. Je bent zo jezelf de tijger in de ogen gaan kijken. Ja. Op alle facetten.
Maar zij ook. Want zij hebben ook moeten dealen met het feit dat ik met hem 2 weken naar Italië ga. En met haar een weekend weg.
Ja.
Snap je? Dus ik kan niet in de zomer, het zou misschien uiteindelijk ooit kunnen, maar dat ik niet 4 weken met vakantie ga, 2 weken met de een, 2 weken met de ander, dat heb je weer dat 50-50. Dat managergevoel, dat zou ik het liefst doen, of het liefst willen geven. Maar dat kan niet. Dus zij heeft daar ook continu mee te dealen. En hij ook.
Ja.
Dus het is van mij, het zou niet eerlijk zijn als ik niet ook daar, weet je wel, als dat, als ik hen zou vangen of vastzetten van. Dat is.
Maar dat die neiging voel je natuurlijk soms wel, omdat het al moeilijk te managen is, natuurlijk.
Dat, ja. Ja, ja. Ja. Ja, dat ik denk, dit is de constructie.
Ja.
Veel moeilijker moet het niet gaan worden. En dat is het tot op heden niet. Maar in die 5 jaar komen zij ook mensen tegen. Snap je? Ik ben niet gek. En zij ook niet. Dus. En daar moet je het over hebben. En dat is soms. Met 2 mensen dan best wel ingewikkeld of een intens gesprek. Ja.
Ja, jemig zeg.
Maar veel van geleerd hoor. Echt wel. Ik ben wel heel dankbaar in al die lagen waar wij al doorheen zijn gegaan. Dat ik zei dat ook in de Volkskrant, fucking rijke bitch. Ik voel me echt rijk in dat ik al zoveel heb mogen voelen. En, en ook die eerste 3 jaar van eigenlijk soms ellende van kan dit wel en mag dit wel. Maar aan de andere kant dan dat we al zoveel gevechten hebben doorstaan. En dat we hier zijn en dat we zoveel liefde mogen ervaren. Want daar gaat het uiteindelijk over die liefde.
Ja,
ja, daar ben ik wel heel gelukkig in.
Ja. Hey, en jij, wat ik heel goed vind is dat je erover praat in een voorstelling. Je wil echt wel een land spreken. Dus wat is jouw boodschap naar mensen die jou niet kennen of mensen die nog zo in die hokjes zitten? Wat is jouw grootste drijfveer? Wat zou je ze het liefst tussen de oren willen prenten?
Ja, praat toch wel. Dat delen met elkaar. En dat is wat ik ook nog in veel relaties gewoon überhaupt om me heen zie. Dat er niet wordt gepraat, waardoor je niet verder groeit. En ik zeg ook, er zijn heel veel mensen om mij heen die een derde hebben in hun relatie. Alleen dan stiekem.
Ja, precies.
En dan heet het vreemdgaan. En dat bespreekbaar maken, dat is super eng, super pijnlijk. Maar je komt er uiteindelijk 1000 stappen verder mee dan dat je iets van jezelf verborgen houdt. Want ook daarin zet je dus de liefde op slot. En ook al mocht het bij ons drieën bestaan, ik liep op een gegeven moment in het ziekenhuis met een maagsfeer, omdat ik gewoon de liefde zo ver weg stopte. Dus uiteindelijk word je ziek. Gewoon, het is niet vol te houden.
Nee. Nu zullen veel mensen denken die vreemd gaan denken, nou god, dat is even een.
Heb je er weer een?
Een fase. Het is een fase in je leven, maar ik kan me voorstellen dat het is niet een fase. Dat zal ook ongetwijfeld een van de vooroordelen zijn die jij krijgt. Het lijkt me. Als dit een fase is, dan ga je wel door heel veel hoepels heen springen. Het is natuurlijk een hele heldere keuze in jouw leven. Is dat een vooroordeel inderdaad?
Ja, een enorme, maar die had ik zelf ook. Want ik dacht ook, dit is een fase.
Ja.
En wat leuk om dit te mogen ontdekken met een vrouw, weet je wel.
Had je dat eerder ook in je leven? Heb jij wel eens eerder gedacht, ik wil ook met een vrouw zijn?
Nee, had ik nooit gedacht. En ik heb dat nog steeds niet. Want dat is natuurlijk ook dat vrouwen, of tenminste, dat er wordt geflirt met mij door vrouwen. Maar dat ik heb me eigenlijk tot nu toe, ben ik voor haar gevallen. Maar nee, ik kijk niet ineens naar vrouwen op straat. Dat is toch wel heel anders.
Nee, het is dus niet
ik kreeg wel heel vaak het woord bieschierig vanuit de lesbische hoek of vanuit lesbische vriendinnen van, ja, je bent gewoon bieschierig. Ja, het is een fase, ja, en dan kom je wel uit.
Bieschierig is een fase, van, je gaat even kijken, maar je bent eigenlijk niet one of us.
Dat,
Dus daar heb je ook nog mee te maken met die vooroordelen.
Ja, en ook zelf, omdat ik het in eerste instantie niet herkende als verliefdheid. Ik was knetterverliefd, gewoon echt, maar ik herkende het niet. Dus ik dacht gewoon dat het leuk en spannend was. En oh, stiekem, weet je wel, tussen ons drie dan. Maar nee, maar ik was hartstikke verliefd. Alleen omdat ik dat letterlijk nog niet herkende voor een vrouw. Toevallig had ik het daar vorige week met mijn vriendin over, toen we een paar dagen op de Veluwe zaten. Dat ze zei van, toen ik echt de liefde aan jou verklaarde, zei je gewoon snoeihard, nee, ik niet op jou. Oh ja. Omdat ik het gewoon niet herkende, terwijl ik was hartstikke verliefd. Na de eerste week al, snap je? Alleen, ja, ik vulde dat in als spannend of zo, weet je wel. Ik werd op mannen verliefd, niet op vrouwen. Dus dat wist ik al toen ik 27 was, ja. Weet je wel. Maar ja, volgens mij kan je op je 80ste nog op hetzelfde geslacht of iemand, weet je wel, iemand verliefd worden waarvan je het nooit had gedacht.
Nee.
Dus dat is ook wel iets wat ik in mijn voorstelling aan het eind meegeef.
Ja.
Dat dingen veranderen.
Denk en, ruimer, ja, precies. Ja,
ja.
Dat, en dingen veranderen.
Mogelijkheden, ja.
Ja. Ja, het is allemaal niet voor eeuwig.
Nee.
Nee. Maar goed, dat is dit. In deze situatie bij jullie ook niet. Hoe, of misschien wel, dat weet
geen
je niet.
Geen idee, nee.
Nee, niet dat ik
het bestaat niet, hè. Het was ook heel grappig bij de Volkskrant. Ik stond dus vorige week in Volkskrant. En hadden ze in eerste instantie, was de titel... polygame relatie. Maar polygaam, ik dacht, wat is dat?
Wat is dat?
Ik had dat, weet je wel, ik wist dat niet. Polyamorie wist ik dan, maar polygaam.
Maar polygaam is toch dat je gewoon dat één...
Nee, polygaam is dus een man die getrouwd is met meerdere vrouwen. Dus dat komt heel veel voor in andere culturen.
Ja, nu weet ik het, ja.
Dus toen heb ik ook wel vriendelijk verzocht van om dat te veranderen in polyamorie.
Ja.
Wat ik ook nog steeds moeilijk omarmen vind, maar wat ik wel oké vind nu. Maar dus dat... Het bestaat ook letterlijk niet, hè? Ik kan niet met beide trouwen, bijvoorbeeld.
Oh, nee?
Nee, want ook als je het hebt over ouderschap, bijvoorbeeld... dan zouden zij op papier letterlijk niet beide ouder kunnen zijn. En dat is grappig, want ik speelde de voorstelling in hier in Den Bosch, in de Verkadefabriek. En ineens, na een klein uurtje, begon er een man die al de hele avond een beetje... zo zat, wijd met zijn armen over twee stoelen. En die begon ineens, jullie bestaan helemaal niet. En toen zei ik, pardon. Zei, ja, ik heb rechten gestudeerd. En deze relatie bestaat, zal nooit kunnen bestaan op papier. Jullie zullen nooit kinderen kunnen krijgen. Jullie zullen nooit kunnen trouwen. Dus bestaat het niet. Dus dat het op papier niet kan bestaan, betekent dat het niet bestaat. En dat was misschien wel de man of het oordeel waar ik zo bang voor was.
Ja. Hoe reageerde je? Want het lijkt me heel heftig als je midden in een voorstelling staat. En iemand...
Ja, midden in een voorstelling in alle kwetsbaarheid.
Ja.
En
iemand reageert zo heftig.
Ja.
Passief-agressief.
Ja, nogal. En zijn vrouw agressief. Gaf hem meteen een knal. Van hou je mond, weet je wel. En ik wist niet zo goed wat ik moest. Maar ja, je bent cabaretier. Dus je moet meteen hop, erop, weet je wel. Gewoon reageren. Dat deed ik ook wel. Alleen hij ging... steeds verder, waardoor het publiek zich genoodzaakt voelde om mee te discussiëren. Dus het publiek nam het over.
Oh jee.
Dus ik was op een gegeven moment de susser op het podium. En toen dacht ik, dit is niet mijn plek. Dit is niet wat ik moet doen. En toen ben ik even een slok water gaan nemen. Toen heb ik het afgekapt. Toen zei ik, ik wil hier heel graag met je na de voorstelling over praten, maar ik ga echt nu mijn voorstelling afmaken. En ik maak ongeveer een kwartier voor het einde de grap dat op een gegeven moment er komt sound design in, muziek, ik ga dansen. Zeg ik, dit is het moment dat de kleren uit mogen. En wat gebeurt er in Den Bosch? Omdat mensen zo met mij meevoelden en zo die man in hun nek voelden, want die zat achterin van deze man met zijn oordelen. Bijna iedereen deed iets uit. Maar één man, helemaal vooraan, die ging staan en die begon uit te trekken. Dat ik op een gegeven moment bij zijn onderbroek zei, nee joh, nee. En toen was die ook uit. Die stond poedeltje naakt voor mijn neus. En ik zei, meneer, ik moet nog een kwartier. Prima, zei hij. En hij ging helemaal naakt weer terug op zijn theaterstoel zitten. En bij het eindlied zing ik, noem het queer, noem het bi, noem het polyamorie, noem het lekker jezelf. En dan dans ik ook. En die man die kwam helemaal naakt om mij heen dansen. In het licht, op dat podium. Nou, fantastisch.
En hoe reageerde die andere man achterin? Is hij tot het einde gebleven?
Ja, dat wel. En ik heb hem ook nog wel gesproken. En zijn vrouw, die schaamde zich kapot, die had hem dus meegenomen. Omdat zij achteraf bleek geïnteresseerd te zijn in het onderwerp. Dus ik ben benieuwd wat voor weekend zij gehad hebben. Want zij gingen het gesprek aan. En ja, dan gebeurt er zoveel.
Maar dit is toch precies waarom in het doek?
Ja, precies. Ja. Ja, want ik stond in een kleine komedie op mijn première. En toen zei ik, ja, in Den Bosch ging iedereen naakt. Dus ik verwacht hier heel veel. Snap je? Dus, en dat vind ik ook het allertofst aan deze voorstelling spelen. Ik sta niet alleen in Amsterdam en Den Bosch. Ik sta in Weert. Ik sta in Kampen in de Bible Belt. Ik kom overal. En soms is het, moet ik echt ergens doorheen beuken. Mm-hmm. Om eindelijk een openheid te voelen. Mm-hmm. Maar laat dat dan maar een half uur zijn. Uiteindelijk gaat er een zaal weg. En die verspreiden zich weer lekker in het dorp. En die gaan me even vertellen. Nou, wat ik nou heb gehoord. Ja. Dat ik denk, ook daar ja, wil ik dit verhaal vertellen. Niet alleen voor mezelf, niet. Maar gaan er weer hersenpannen open. En komt er ruimte. Dat is het vooral.
Ja. Komt een beetje licht tussen.
Ja.
Ja.
Ja. Tussen de opties.
Ja, precies. Het is bijna een soort zendeling. Nee. Nou ja, niet zo zegt, nou ja.
De liefdespastoor.
De liefdespastoor, ja. Ik zie een nieuwe voorstelling. Ja. Ik las een paar interviews van jou en jij benoemt best wel vaak dat je ooit een burgertrut was en dat je dat nu niet meer hebt. Hè. Dus het woord burgertrut kwam er een paar keer voor. Dacht ik, dat is interessant, want voelde je dat ook? Dat je een beetje voel je dat een hetero hetero relatie burgerlijk is? Of wat heb jij met die burgerlijkheid eigenlijk? Want misschien sloeg ik erop aan omdat ik zelf ook
de angst van de burgertrut.
Nou ja, dat ik altijd dacht, ik wil dat niet. En dat is ook interessant waarom je dat niet wil. Want het is natuurlijk ook prima om het wel te willen. Dus het is meer, vond ik het interessant om met jou te vragen. Wat is jouw gevoel daarbij?
Nou, ook dus in eerste instantie, ik wil dat niet. Dus als kunstenaar en op de toneelschool zittend vocht ik daartegen. En had ik ook altijd onstabiele relaties. En weet je, ik had bij Jel dus eindelijk de burgertrut omarmd. Weet je, ik vertelde dan ook in de voorstelling van ik zat nooit in een kabbelende rivier. Ik zat altijd stroomafwaarts en heftig tegen de stroom in. En het was altijd heftige relaties. En bij hem was er een soort grond onder mijn poten ineens. En dat stabiele kabbelende watertje. En dat ik dacht, nou, dit is saai, maar dit is lekker saai. Dit ken ik niet. Weet je wel, dat ik zeg, ik heb de burgertrut eindelijk omarmd.
Oh, ja, ja.
En toen ineens kwam zij de hoek omzetten. Ja. Nou, weg burgerlijkheid, weet je wel. Dus dat is puur wat hij me gegeven heeft.
Maar het is niet per se negatief.
Nee, helemaal niet negatief. En dat vind ik ook grappig. Ik noem hem praktisch en haar romantisch. Maar hij, en met hem ben ik een ochtendmens. En door haar ben ik ook ineens een avondmens. En het grappige was, doordat ik hem dus als het huis neerzet. En haar als, met haar ben ik overal. Werd dat in de recensies bijvoorbeeld ook heel erg negatief gemaakt.
Oh ja.
Van ze geeft te weinig credits aan hem. Oh, terwijl dat is dus eigenlijk een waardeoordeel van de journalist.
Ja,
dat een huis met iemand of een thuis, dat dus minder of minder fijn is dan een romantische fladderaar, snap je?
Ja, ja.
Dus ja, het is net waar je zelf waarde aan hecht.
Wat ben jij? Hoe ben jij voor haar bijvoorbeeld? Nee, want je zegt, je bent de fladderaar en de vaste ochtend.
Ja, ik denk dat ik dus precies andersom voor hen ben. Ja. Dus voor hem ben ik degene die eruit vliegt en zegt, kom, we gaan naar die expo en kom, we gaan naar die voorstelling. En ik wil iets laten zien of ik neem je mee uit eten. En voor haar, zij komt bij mij thuis.
Ja, ja, precies.
Waar ik bij hem land en bij haar in Antwerpen en de stad. En wat ook heel leuk is, dat ik in een dorp woon, maar heel veel in Antwerpen ben. En dat voor hen weer vice versa is.
Het klinkt gewoon een ideaal eigenlijk.
Het is ideaal. Ja, ik kan het iedereen aanraden.
Ja, ik snap het.
Wat ik zeg, fucking rijke bitch. Het voelt echt heel rijk.
Ja, dat heel veel mensen zoeken natuurlijk alles in één iemand. En dat kan haast niet. Dus je moet het een beetje verdelen. Dus ja, inderdaad. Ik snap het. Je bent ontzettend rijk.
Ja. Ja. Ja, en dat heeft allemaal wel zijn weg moeten vinden. En dat is aan de ene kant heel organisch gegaan en soms met horten en stoten.
Ja.
Maar dat het uiteindelijk nu zo is, ja, heel, heel dankbaar. Ook dat we na de première zijn er dan mensen die zeggen, en met wie ga je dat nu mee naar huis?
Oh,
dat zei ik, we gaan met z'n drieën gewoon lekker naar huis. En dat we dan met z'n drieën op de terug in de auto zitten van wat hebben we nou allemaal, wie waren er en hoe ging het? En ja, dan kan ik alleen maar keihard in mijn handjes knijpen.
Ja.
Soms denken mensen zelfs dat zij elkaar niet kennen.
Oh, ja.
Dan kennen ze, hebben ze elkaar wel eens ontmoet?
Oh, ja.
Dat vind ik heel lief.
Maar je houdt het wel een beetje, vind ik ook heel lief. Natuurlijk zijn het ook heel veel vragen. Mensen hebben natuurlijk heel veel vragen hierover.
Ja.
Hè? Ze hebben, willen graag een beeld van ze allebei hebben.
Ja.
Maar je deelt niet heel veel op Instagram, zag ik. Of af en toe
goed. Ja. Ja.
Ja.
Maar daarin, ook omdat hij is sound designer, heeft zijn eigen studio en label. Zij is actrice, heeft ook gewoon haar eigen weg. Ik wil niet dan een soort vriendin van gevoel. Of
nee, dat het een soort attractie wordt.
Nou ja, en ook over, hoe zeg je dat? Ik wil niet voor hen invullen dat ze de vriendin van zijn. Dat ze hun eigen identiteit verliezen, laat maar zeggen.
Bedoelt, ja. Hey, laatste vraag, want we zijn al ontzettend lang. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Hoe ziet jullie toekomst eruit? Wat is een ideaal beeld voor jou?
Nou, ik ben nu wel opperst gelukkig in hoe het nu gaat. Want zij woonde eerst in Brussel en is nu naar Antwerpen verhuisd. Ook mede om iets dichter bij mij te zijn. Dat is nu een uur rijden, dus dat is prima. Brussel was al gauw 2. Ja, als je het hebt over de toekomst, krijg je natuurlijk heel vaak de vraag van kinderen. Ik ben 32. Bij mij kriebelt het niet. Ik heb geen rabbelende eierstokken. Ik heb nooit de wens gehad. Ik zeg niet dat die er niet is, omdat ik dat ergens ook heel jong vind om te zeggen, ik wil dat niet. Dus er kan nog van alles. Maar het is nu geen gesprek of het is nu geen wens. Dus zoals het nu gaat, ja, weet je wel, zijn er nul problemen. En ik zie ook niet dat zij in een dorp gaat wonen, bijvoorbeeld. Zij blijft overal projecten houden en
Dus het is eigenlijk ideaal, want je zegt eigenlijk, ik zie nul problemen, maar hè, het is...
Nu is de ideale situatie, ja, eigenlijk wel. En daarin zien we wel.
Ja, dus dat moet ook niet in een hokje, die hele toekomst.
Nee, bijna niet.
Die hokjes.
Nee, omdat ik dat hele beeld ook gewoon niet voor me heb. Omdat we nu na 5 jaar eindelijk hier in deze rust zijn. Is het beter dan ooit in hoe nu de verdeling is en hoe het nu klopt, laat maar zeggen. Dat we niet nog niet met de volgende stap bezig zijn. Nee, en ik weet ook helemaal niet of die er is, die volgende stap.
Nee.
Weet je wel, mensen die zeggen, ga je met z'n drieën samenwonen? Nee, we gaan echt niet met z'n drieën in een huis zitten. Nee. Dus hoe ik nu naar haar reis en hier weer thuis ben. En vorige week was ik met haar een weekje... een weekje op
dan
de Veluwe.
Goed, ja.
En dat is precies hoe ik...
Ja.
Hoe we nu rollen. Sorry, dat is heel lelijk woord. Maar ik bedoel gewoon hoe...
Ja, dat is waar.
Hoe het nu gaat. Ja, nee. Ja.
Nou, fijn. Hey, en ik bedacht me nog één ding wat ik nog wel even aan je wil vragen. Want omdat ik het belangrijk vind. En je zegt, ik wil graag het verhaal goed verteld hebben. En dat wil ik ook. Want ik wil niet dat er een... Hey, dat mensen denken, ik heb allemaal vooroordelen of ik ga het seks... Wil jij nog iets kwijt hierover? Heb ik iets gemist?
Nee, ik vond het een heel fijn gesprek. Ook in de chronologische volgorde. Want dat vind ik altijd wel belangrijk. In dat mensen niet alleen maar een of ander wild leven zien met twee geliefdes. Maar dat we door 1000 lagen zijn gegaan. En dat we onszelf zo binnenste buiten hebben gekeerd en met die jaloezieën omgegaan zijn. En dat in welke vorm dan ook het een oefening is in de liefde die je verder helpt. En volgens mij hebben we dat nu besproken.
Nou, heel fijn.
Ik ben heel blij. Dankjewel.
Nou, ik ook. Jij ontzettend bedankt voor je openheid en je mooie verhaal.
Even bellen met Alice.
Hadi Alice.
Debbie.
Hoe is het?
Ja, goed.
Mooi. Hey, ik had dus een superleuk gesprek met Kirsten van Tijn. Zij is cabaretier en heeft een relatie met een man en een vrouw. Ik was bij haar thuis in Sint-Michels-Gestel. in een heel leuk huis. Supergezellig. Leuke hond. Heel gezellig. Het was echt een heel leuk gesprek, vond ik. Heel opvallend wat zij zei, wat mij echt wel is bijgebleven, is dat ze zei, ja, ik werd verliefd op, hè, ik had een vriend, ik werd verliefd op een vrouw en ik dacht, oh, dit kan helemaal niet, dit moet stoppen. Want ik heb helemaal geen voorbeeld. Er is niemand om mij heen, niet in films, niet in boeken, niet in mijn omgeving, die zo'n relatie heeft. Dus zij dacht, er is iets mis met mij. Maar is het natuurlijk niet, want ja, dit kan natuurlijk ook gewoon bestaan. Wat denk jij ervan? Zou jij dit kunnen überhaupt?
Nou, ik vind het heel mooi dat ze zei van dat ze voor het eerst in de film Anne Plus een soort gelijke situatie tegenkwam. Mm-hmm. En die film is echt net uit. Dus dat is best wel shocking dat het zo lang heeft geduurd. Mm-hmm. En het is natuurlijk heel tof dat er gewoon dat zij dit allemaal eerlijk vertelt op het podium. Ja. En laat zien dat het zo is. En dat ze moest wel van ver komen, geloof ik. Maar wel dat ze echt daar open en kwetsbaar over durft te zijn. Ja, omdat ik denk toch dat heel veel mensen meteen het gaan betrekken op zichzelf. Dat deed ik ook. Ik dacht, oh, hoe zou dat zijn? Weet je wat? Met twee mensen tegelijk een relatie. En hoe werkt het dan in de praktijk? Je hebt zoveel vragen.
Ja.
En dat is wel heel leuk dat ze daar natuurlijk wel gewoon open over is. Ja. Ik denk dat heel goed is. Want zo ga je toch denken van, oh ja, dat is natuurlijk ook een optie. Stel dat je dit overkomt. Dat je gewoon verliefd wordt op iemand terwijl je een relatie hebt. En dat wil niet zeggen dat je dan die relatie meteen wil uitmaken.
Nee.
Dus dat is eigenlijk heel tof dat ze zo.
Het is super tof. En ik vind het ook vooral heel erg tof van ook haar vriend en haar nieuwe vriendin. Want iedereen moet hier maar gewoon zich in kunnen vinden.
Ja, ja, dat is wel. Ja, ze kreeg over iets te weinig. Ze gaf iets te weinig credits volgens het publiek aan haar vriend. Hè? Dacht, oh ja, het is wel echt zo bizarre situatie waar je ineens in bevindt. Mm-hmm. Maar dat vind ik eigenlijk tegelijk het mooie van überhaupt relaties, dat je gewoon continu in een spiegel kijkt en, mm-hmm. en met dingen moet dealen waar je van je niet wist dat je daar überhaupt een probleem mee had of wat je daarvan vindt. En dat je maar, je moet maar kijken hoe je daarmee omgaat.
Ja.
En dat is dit natuurlijk wel next level, denk ik.
Ja, ze heeft er twee spiegels.
Twee spiegels, inderdaad. En dat je denkt, oh ja, en die vriend moet maar dealen met een vriendin die ineens ook nog een vriendin erbij heeft, zeg maar.
Ja. Ja.
Dus ik vind het wel heel te gek dat ze zo.
En haar vriendin heeft te dealen met dat zij een vriend heeft.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Dus het is wel te gek dat ze dit zijn aangegaan, zeg maar.
Ongelooflijk,
ja.
Hè? Ja.
En gedurfd hebben en hebben onderzocht van hoe werkt dit voor ons en wat doet het met ons en hoe werkt jaloezie en wat vind ik hier eigenlijk van?
Nou, wat vinden ze er zelf? En dat vind ik ook knap. Ze stellen heel veel vragen bij zichzelf en zeggen ook, ik had zelf heel veel vooroordelen, maar ik dacht ook dat iedereen om mij heen dat zou hebben. Nou viel dat eigenlijk best wel mee. Hè? Waren best wel mensen die in haar omgeving waren best wel een zacht oordeel hierover.
Ja.
Waren helemaal niet zo hard daarover.
Ja, leuk hè. Dat het dus eigenlijk altijd meevalt hoe mensen reageren. En dat mensen toch toch geneigd zijn om te denken van, oh, dit is ook een optie of zo.
Ja.
Het maakt iedereen ruimdenkender. Of je nou zelf in zo'n relatie zit of niet. Ja. Ik denk dat het heel goed is als we zoveel mogelijk van dit soort verhalen horen. Omdat je dan gewoon ruimdenkender over liefde gaat denken. En dat liefde niet één vorm kent. Want dat is, daar hebben we het al eerder over gehad, zo benauwend en intimiderend voor mensen. En zeker als je al nog op zoek bent naar de liefde.
Ja.
Dan denk je, het moet er op een bepaalde manier uitzien. Nou, dat hoeft dus niet.
Right.
En dat vind ik heel tof, dat ze dat laat zien.
Dus het is wel ook een beetje een generatie dingetje. Vind je niet? Het is ook wel echt. Het is ook wel van nu. En nu zullen heel veel mensen denken, dat gebeurt toch alleen maar in de grote stad. En dat is een heel avant-gardistische nieuwe stijl of zo. Maar dat vind ik nou zo leuk aan Kirsten. Dat is gewoon niet zo. Ja, het is ook gewoon van iedereen. Het is niet alleen maar voor, even gechargeerd gezegd, de ruimdenkende.
De Randstad en waar dat toch al Sodom en Gomorra is volgens velen. Nee, zij komt gewoon uit Heilo en is daarna naar Sint-fucking-Michels-Gestel verhuisd.
Ja.
En ik denk dat super inspirerend is. Dat het gewoon een heel doorsnee situatie is eigenlijk.
Ja.
Waarvan ik denk van,
Ja, ik hoop echt dat zij dat zij het rolmodel is waar ze zelf eigenlijk naar zocht. Dat zou zo mooi zijn dat zij ook andere vrouwen of mannen zou kunnen inspireren om dit gewoon ook openlijk te doen of te vertellen. Of gesprek te beginnen hierover.
Ja, ik denk dat er zoveel druk van de ketel gaat als mensen gewoon open zijn over dingen en ook inderdaad ruimdenkender in hun opvattingen over wat liefde is en hoe dat eruit hoort te zien. En inderdaad als een voorbeeld hebben. Ja, dat is toch te gek dat je iemand ziet die op jou lijkt. Die ook
ja.
het anders doet dan de rest. Of die ook een andersoortige relatie heeft.
Ja.
Denk je wel heel... dat geeft me wel een soort van moed voor de toekomst of zo. Dat je denkt, oh, we gaan echt ergens naartoe. In plaats van dat het alleen maar benauwder en beklemmender wordt.
Ja, hè? Ja, dus je ziet wel, je merkt wel echt verandering. Zeker in deze generatie dus. In deze jonge generatie.
Ja, en dat er echt wel, ja, precies wat je zegt, er verandert echt iets. En ik denk dat dat zoveel lucht geeft aan heel veel mensen.
Ja, mooi hè?
Ja.
Ja, nou, fijn dat we ook haar daar mee kunnen helpen. Of een podium kunnen geven in die zin.
Ja, te gek. Ja, echt zo leuk om te horen.
Ja.
En ook, ik ben benieuwd wat voor mensen... Hoe mensen dit nog meer doen, weet je wel? Dit is natuurlijk één variant op.
Ja.
Maar net als corona bestaan er vast nog vele meer varianten die op ons afkomen.
Nou,
kom maar door, ja.
Ik weet niet of ik daar nou op zoek wil, maar...
Het liefdesvirus.
Het liefdesvirus, ja, nee. Nou ja, we gaan verder zoeken naar nog meer mooie verhalen. Dus wacht maar af.
Spannend.
Ja. Volgende week ga ik je weer bellen. Voor een andere adviesje.
Leuk.
Oké.
Zie je dan.
Yo.
Doei.
Maar wat is wel het leukste cadeau voor de kerst? Een bladcadeau. Je gaat gewoon naar bladcadeau.nl en het is zo geregeld. Welke ontvanger wil er nou niet kiezen uit de 100 populairste tijdschriften?
Dus een altijd goed cadeau
haal je snel op bladcadeau.nl.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.